Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. En we zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit de Ideale Podcast. Welkom bij de aflevering die je wist dat zij komen. In de studio bij ons vandaag is Suzanne Dodeman van de Ideale School. Welkom.
Dank je.
We delen dezelfde missie, namelijk mensen helpen om werk te maken van hun idealen. En daarin gaan jullie, jij en jouw partner Johannes, een stapje verder, moeten we eerlijk bekennen. En inmiddels geven jullie in 5 steden met de Ideale School ondernemerstrainingen aan mensen met een idee voor een betere wereld. En daarvoor is er ook een heleboel gebeurd. Maar daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. En naast mij zit Sjoerd. Welkom Sjoerd.
Dankjewel.
Sjoerd van Kempen, co-host vandaag en vriend van de show. En bovendien verbinder en idealist. Onder andere op het gebied van circulaire economie met zijn onderneming Route Circulair. Suzanne, je bent zelf ervaringsdeskundige in het verwezenlijken van idealen. In 2020 heb je samen met Johannes en een aantal anderen vliegtuigen geregeld om vluchtelingen op te halen op Lesbos. Vangen dakloze gezinnen op in huis. En bouwde mee aan talloze sociale ondernemingen. Wat bezielt jou nou zelf?
Wat mij bezielt is een soort dadendrang. Dus als je ziet dat er iets mis is of dat iets niet klopt, dat je denkt, nou, wat gaan we eraan doen? Ik denk dat voortkomt uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb het vrij goed in mijn leven en ik zie dat dat lang niet overal zo is. En ik denk dat dat anders kan. En dan is het heel vaak mogelijk om zelf daar de eerste stap in te zetten en te beginnen. En ik heb daar vertrouwen in en ik heb dat ook wel heel vaak zien gebeuren, dat als er iemand begint, dat er dan ook altijd wel mensen volgen, omdat ze gewoon zien dat het kan. Ja.
En jullie zijn vorig jaar, en jullie is jij en Johannes, jouw compagnon al 10 jaar ongeveer. Vorig jaar zijn jullie de Ideale School gestart op de Keuvel in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En inmiddels zijn jullie alweer actief in 5 steden, zowel overdag als met avondschool. Terwijl jullie onder de noemer Hoe dan wel ook al een bedrijf hadden en mensen hielp met het uitwerken van hun ideaal. Wat lag er aan de grondslag om de Ideale School daarnaast te beginnen?
Ja, wat we heel vaak merkten is dat wat er eigenlijk heel vaak gebeurde is dat mensen bij ons op de koffie kwamen en gewoon een mailtje stuurden of even belden van joh, ik ben hiermee bezig en wil je daar eens over meedenken? En dat is heel leuk om te doen. Ik weet niet of mensen dat wel eens bij jullie doen. Dat is leuk werk,
zeker,
toch? Je denkt,
ja.
Oh ja, yes. En dan heb je een kopje koffie gedronken en dan denk je, zet je wat lijntjes uit, denk je van, nou, misschien kan die je verder helpen. En dan wil je eigenlijk weten hoe het verder gaat. Maar ja, als je dat met 20 mensen tegelijk wil doen, dat schiet natuurlijk niet op. Dus toen hebben we gedacht, we willen eigenlijk heel graag dit stimuleren, dat mensen dit willen, dat ze aan het zoeken zijn, dat ze ergens voor gaan kiezen, iets idealistisch gaan doen. Hoe zorg je er nou voor dat we dat wat structureler kunnen begeleiden en ook kunnen dat verlangen misschien een beetje kunnen oproepen bij mensen? En daarom zijn we dus de Ideale School gestart, wat echt gericht is op individuen die aan de bak willen met hun ideaal.
Ja, en je zegt er wel iets interessants over het verlangen kunnen oproepen. En er zijn, naar mijn weten, ook talloze mensen die wel een verlangen hebben, maar dat komt en gaat ook een beetje. Dat kan soms ook even wat minder sterk voelen en dan gebeurt leven en van alles nog wat. En hoe zorg je er nou voor dat je dat verlangen nou zo voelt? Heb je daar iets, een idee over?
Hoe je dat verlangen oproept, bedoel je?
Ja, dat je eigenlijk die idealen, dat je daar trouw aan blijft. Stel je voelt iets of je ligt ergens wakker van, maar de volgende dag moet je naar je werk en dan weet je voor je het weet, dan is het ook weer iets wat meespeelt, maar wat niet het belangrijkste is in je leven.
Ja.
Terwijl we allemaal wel weten dat zingeving en betekenis geven aan iets een heel krachtig iets is en je leven gewoon heel veel waarde kan geven.
Mm.
Dat is een, ik merk dat zelf ook, dat is soms best wel een uitdaging om dat te kunnen combineren. Is dat ook bijvoorbeeld ook onderdeel van de ideale school? Met dat verlangen dat, om dat niet alleen praktisch uit te werken, maar ook erachter te komen wat het nou precies is wat je echt wil doen?
Ja, klopt. Ja, dat is er een onderdeel van. Maar wij zijn ook een ontzettende voorstander van het gewoon gaan doen. We merken, en ik weet niet of je dat herkent, maar dat mensen die een beetje op de wip zitten van, oh, ik doe dit werk, maar ik weet niet of ik het nou, vind ik nou nog leuk, voegt het eigenlijk iets toe aan de wereld, mensen die zich een beetje onrustig voelen, dan denken ze eigenlijk dat de volgende stap is dat je soort van het perfecte ideaal gaat vinden, het ideale ideaal, wat mm-hmm. helemaal bij jou past, dat je dan ook perfect in je leven kan inpassen en dat dat dan hetgene is wat je gaat doen. Maar dan kan je zoeken tot je een ons weegt, want dat kom je niet tegen, want de werkelijkheid is altijd weer anders dan wat je in je hoofd hebt bedacht. Dus wat we doen bij de ideale school en daarbuiten, ook waar we altijd mee bezig zijn, is ga iets doen. Ga ergens naartoe, ga met mensen praten. Ga die eerste stap zetten van dat ideaal. Word ergens vrijwilliger. En dan kom je er ook wel achter wat dat ideaal dan is. Want of je het nou verbinding noemt, of want ik heb de aflevering met Abdelhamid Idrissi geluisterd, dat hij zegt van ik wil gewoon die goede nachtrust voor die kinderen verzorgen. Ja, dat wist hij ook pas toen hij dit al 10 jaar aan het doen was. Mm-hmm. Je ziet gewoon iets dat belangrijk is en je gaat aan de bak. Maar dan moet je wel iets zien wat belangrijk is. Dus ga naar plekken toe waar ergens nood aan de man is.
Ja, durf te onderzoeken en durf daar ook nog onzeker in te zijn en het gewoon te proberen. En
ja, en dat je dat als iemand vraagt, maar wat ben je dan aan het doen? Dan zeg je, ja, weet je niet. Dat is oké. <okay. laughs> Ja.
Ja. En je noemde net ook je bent eigenlijk gestart met een soort verantwoordelijkheidsgevoel voor jezelf. Waar is dat vandaan gekomen? Is dat met de paplepel erin gegoten of is er een soort van moment geweest dat dat in jou ontwakend is?
Ik denk dat het er altijd wel in gezeten heeft. Gewoon een karaktereigenschap. Mm-hmm. En ik weet wel dat ik studeerde en mijn scriptie aan het schrijven was. En echt helemaal gek werd van hoe loos ik het vond. Gewoon echt, ik was zo gefrustreerd. En niet omdat die scriptie er niet uitkwam, maar gewoon omdat ik dacht, waar doe ik dit voor? Waar gaat dit over? 3 mensen gaan dit lezen en dan is het weg. En toen heb ik mezelf voorgenomen, en ik weet ook nog wel waar ik zat in mijn studentenkamertje, dat ik dacht, oké, wat ik ook ga doen hierna, het moet iets zijn wat zinnig is, wat ik gewoon aan mezelf in elk geval kan verklaren dat het ergens over gaat, dat het ergens aan bijdraagt. Want ik kan het anders gewoon niet. Ja, het is meer manco misschien dan
Het moet concreet worden inderdaad. Ja.
Ja.
Je noemt al je studietijd. Je hebt een atheïstische achtergrond. Je bent vervolgens literatuurwetenschappen gaan studeren. Je bent religie gaan studeren. En ik las ergens terug dat jij je eigenlijk aangetrokken voelde tot religie, omdat je een voorliefde had voor Bijbelse verhalen. En ik vroeg me af, wat maakt nou dat deze verhalen jou dat geloof hebben ingetrokken? Wat maakt nou dat die aantrekkingskracht voor jou zo groot was?
Ik denk dat ik zowel toen ik dus literatuurwetenschap ging studeren als religie, dat ik heel erg op zoek was naar betekenis. Ik denk dat ik dat ergens miste, gewoon in mijn leven, terwijl eigenlijk niemand in mijn omgeving daar moeite mee had, dat er niet was in een vorm van levensbeschouwing. En wat zo mooi, ja, wat ik wel, wat, ja, wat zo mooi is aan Bijbelse verhalen is dat daar dus ook heel veel over is nagedacht. Dus er zit zoveel redactie op zo'n verhaal en ook heel veel toeval met verkeerd begrepen woorden en weet ik veel wat. Maar wat ik zo mooi vind is dat je eindeloos gaat zoeken naar betekenis daarin. Het is eigenlijk gewoon een soort aaneenschakeling van een lange boekenclub, zeg maar, waarin je gewoon gaat kijken, maar wat staat er nou in die tekst en wat zegt dat over het leven en de wereld en over mij en over God. En ik denk dat die zoektocht naar betekenis, dat mij heel erg aantrok. Ja.
Zie je jezelf dan nu ook als verhalenverteller? in het werk wat je doet?
Nee. Nee, ik zie mezelf wel echt als doener. Ja. Ja. De kerk waar ik me eigenlijk het meest thuis heb gevoeld is de Vluchtkerk. En dat was een plek in Amsterdam waar een groep ongedocumenteerde mensen zich hadden verzameld om te zeggen, joh, onze situatie is echt heel slecht. Maar we worden niet gezien, dus ze hebben zich verenigd, wat super dapper is, gezien de positie waar ze in zitten. Mm-hmm. En toen is er een kerk voor hun gekraakt. En daar hebben ze toen een half jaar of zo verbleven. Dat was de eerste plek waar ik met ongedocumenteerde mensen in aanraking kwam. Maar het was ook een kerk. En het was in die zin ook een gemeenschap dat mensen zich rondom een bepaald doel verenigden. Een politiek doel, ook een heel praktisch doel. Een doel wat heel veel betekenis gaf. En daar voelde ik me thuis. Daar kon ik mijn rol vinden. Want daar was iedereen nieuw. Dus er waren geen vaste rituelen of regels of zo. Ja, dus ik ben dus in plaats van bij een kerk gegaan en heb ik gedacht, ja, ik vind die betekenis in me op deze manier van betekenis zijn in de wereld.
Ja,
ja. Ja, mooi. Dan in 2013 ontmoet je Johannes bij het organiseren van een preek in de Amsterdamse Singelkerken.
Mm-hmm.
En jullie besluiten dan samen te gaan werken aan Hoe Dan Wel, een bedrijf wat 10 jaar later nog steeds bestaat. En waaraan wist je op dat moment van, nou, met deze man ga ik een bedrijf starten?
Nou, dat is eigenlijk wel grappig en deels tragisch. Ik wist dat helemaal niet. We waren met z'n drieën, we waren dus net afgestudeerd en... ik was dus bezig met die zoektocht van, ja, ik wil iets doen wat van betekenis is. Maar ik wist ook nog niet zo goed wat. En degene die ons eigenlijk verbond toen was Inger. Want dat was eigenlijk onze derde compagnon toen. En zij was super ondernemend en outgoing. En die regelde alles. En die was echt zo'n soort, echt super ondernemend en fixend. En toen wij een half jaar op pad waren en leuke dingen aan het doen waren, opdrachten hadden gekregen en zo, toen heeft ze een fietsongeluk gekregen, waardoor ze heel zwaar hersenletsel opliep en niet meer kon werken. En toen waren Johannes en ik op elkaar aangewezen en vervolgens ging dat heel goed. Dus het is in die zin niet echt een keuze geweest.
Nee.
Maar... ja, we kunnen wel wonderlijk goed samenwerken.
Ja.
Ja.
En ik denk dat er misschien wel wat luisteraars zijn ook die een ideaal hebben. En dat liever met iemand samen doen dan alleen. Want alleen is ook maar zo alleen. En heb jij dan vanuit je samenwerking met Johannes een geheim of iets van lessen waardoor je kan zeggen van oké, dat op die manier werkt het voor ons al 10 jaar?
Oh, dat is een goede vraag. Want onze samenwerking gaat zo vanzelf dat we hier nooit heel erg hebben hoeven reflecteren.
Fijn.
Maar ja, maar ik besef me ook wel dat het mazzel is, hoor. Want ik zie ook wel veel mensen die heel graag met een partner samenwerken. Ja. En ik raad het ook iedereen aan. Maar het is lastig om die te vinden. Misschien. Dat wat werkt. Kijk, waar ik vaak zie dat het misgaat in samenwerkingen is als je... jij hebt een bepaald idee. Wat ook al enige concrete vorm heeft. En daar zoek je dan iemand bij. En dat is lastig, want jij bent altijd de houder van dat idee.
Mm.
En de ander die voegt zich daaraan toe. Maar hoe zorg je ervoor dat diegene dat echt gaat ownen?
Mm-hmm.
Dus je moet of heel veel dan van je eigen idee opgeven, of je zoekt eerst iemand met wie je iets wilt doen en kijk dan, oké, waar kunnen we van betekenis zijn? Dus dat je eigenlijk start bij dit partnerschap. En ik denk dat veel meer is hoe het gegaan is met hoe dan wel ontstaan is.
Ja, dus dat je eigenlijk iemand zoekt die gelijkwaardige kernwaarden heeft en idealen heeft. En dat je dan met elkaar zegt, ik denk als wij samenwerken met elkaar, dan gaan er mooie dingen gebeuren.
Ja.
En dat je dan eigenlijk, omdat je dat allebei wil, dan gaat zeggen van, samen gaan we iets uitwerken en we zien wel waar het heen gaat.
Ja,
Ja, maar het gaat in ieder geval binnen dit domein ongeveer plaatsvinden. En,
ja, en ren niet meteen naar de KVK om je BV op te richten. Nee, maar ga gewoon een project starten. Iets doen, samen kijken hoe dat werkt. En als dat goed gaat, het van daaruit opbouwen.
Ja, ja. Ja. Ah, oké, dat is eigenlijk wel meteen een best wel concrete, best wel goede tip ook. Hè? Van als er mensen zijn die inderdaad een idee hebben, daarmee rondlopen. En dat idee nog bij zich houden. Ga eens kijken bij iemand die je misschien wel kent en denkt van daar kan ik iets mee opzetten.
Ja.
Ja, en mooi.
Als we dat omdraaien, dus we zochten nu een beetje naar het geheim. In elke samenwerking zeg maar zijn er natuurlijk ook altijd wel momenten dat je even denkt van het loopt even wat stroever, het schuurt soms wel eens een beetje. Ik geloof er zelf in, een beetje wrijving geeft glans. Misschien is dat ook wel succes geweest. Maar dan ben ik wel benieuwd van waar is het bij jullie wel eens geschuurd? Of waar heb je wel eens een uitdaging met elkaar in de samenwerking gevonden? En hoe ben je daar dan ook mee omgegaan?
Ja, daar moet ik even over nadenken.
Volgens mij gaat het gewoon alleen maar de hele tijd heel goed, als ik het zo hoor.
Het gaat vrij goed.
Ja, nou, fijn, joh.
Maar nee, goed? Maar er zijn natuurlijk wel dingen, maar ik weet niet hoe ik dat zo goed kan samenvatten. Dus je loopt natuurlijk wel eens niet helemaal parallel aan elkaar in ontwikkeling, bijvoorbeeld. En ik denk dat Johannes en ik zijn allebei mensen die altijd ook veel dingen doen. Ja. Veel dingen naast elkaar. Veel dingen waar we bij betrokken zijn. En dat proberen we veel vanuit hoe dan wel te doen. Maar nou goed, je kan niet als hoe dan wel in een bestuur gaan zitten, bijvoorbeeld. En ik heb wel een aantal momenten gehad in mijn leven dat ik gewoon uit een aantal dingen ben gestapt, omdat het gewoon te veel werd. Een keer was ik zelf ziek. De andere keer was mijn man ziek. En dan moet je gewoon keuzes maken. En dan loop je wel eens een beetje uit de pas met elkaar, zeg maar. Dus dan ben ik veel rust aan het organiseren. En dat is dan bij Johannes niet het geval. En de grap is dat hij dat nu dus wel aan het doen is ook in zijn leven. En Maar ja, of dat dan wrijving oplevert, het is meer, je moet elkaar dan af en toe weer eventjes terugvinden.
Ja, precies. Ja. Weer alignen.
Ja.
Ja, want jullie doen inderdaad allebei veel, hè? Jullie zijn, dat zit ook een beetje in jullie aard, volgens mij, om meerdere dingen op te zetten. En,
Ja, klopt. Ja, ja, en ik vind dus zelf dat ik het nu heel rustig heb.
Ja?
Ja.
Met hoeveel projecten tegelijk?
Dus ideaal is gewoon 6 steden. En dan hebben we nog een aantal grote opdrachten lopen. Maar wij zijn nu bijvoorbeeld niet met een soort hele wilde actie bezig. Nee. Zoals met we gaan ze halen. Ja. Dat is wel echt een andere koek. Ja. Ja.
Nou ja, je gooit hem zelf op. Ik wil het ook gaan hebben over we gaan ze halen. Want in 2020, september 2020, zijn in Moria, migrantenkamp op Lesbos, meerdere branden uitgebroken. En 14.000 migranten die daar in waardeloze, vreselijke omstandigheden wonen. Samen met een groep andere Nederlandse burgers, waaronder jullie, hebben jullie een crowdfunding actie opgezet en halen jullie 25.000 op. Genoeg om dus een leeg vliegtuig naar de luchthaven van Lesbos te sturen. Maar uiteindelijk stranden jullie in Athene. Hoe kan je uitleggen hoe zo'n grote actie gaat? Dit is ook de actie waar jullie bij mij zeg maar op een netvlies kwamen. En Hoe kom je op een gegeven moment zeg maar, van het moment dat je iets verschrikkelijks ziet, dat het je raakt, tot het moment dat je uiteindelijk een vliegtuig regelt en naar Lesbos vliegt? Kan je dat proces een beetje helpen?
Ja, ik denk dat essentieel is om te weten dat dit zeker niet onze eerste actie was, maar de 6e op ongeveer hetzelfde thema. Namelijk, waarom zitten er vluchtelingen aan de randen van Europa in deze omstandigheden? Terwijl het Europa is.
Ja.
En terwijl we in 2015 binnen de EU met elkaar hebben afgesproken dat die vluchtelingen zouden worden verdeeld over de verschillende lidstaten.
Ja, er zit ook een rechtszaak tegen de Nederlandse staten.
Dat was een van de acties. Vooraf. Precies. We hebben gedemonstreerd in Den Haag, in Brussel. We zijn met de hele stoet naar Athene gereden. Er is inderdaad een rechtszaak geweest. Zo zijn er allerlei manieren geweest waarop we zeiden van natuurlijk kun je gaan helpen op Lesbos, maar er is iets wezenlijks mis in de manier waarop dit nu in elkaar zit. Er is een oplossing aangedragen, die wordt niet nageleefd. ga het naleven. Ja. Wij als Europese burgers willen dat dit gebeurt. Ook tegengeluid bieden tegen mensen die de hele tijd maar zeggen, migratie is vreselijk en dat kunnen we allemaal niet aan. Wij zeiden, dat kunnen we wel aan en dit is hoe we het moeten organiseren. En wat we deden was de eerste stap zetten. Dus wij zeiden dan bijvoorbeeld in Den Haag, is het probleem van relocatie, zo heet dat dan, die verdeling over de lidstaten, dat jullie het vervoer niet hebben, want wij zijn hier met 300 auto's en we zijn nu paraat om naar Griekenland te rijden en mensen op te halen. Ja,
ja.
Dat was de start. En dat is wat er dus aan vooraf ging, waarbij we natuurlijk ook al ergens in die jaren hebben gedacht, weet je wat er eigenlijk nodig is? Een vliegtuig. Nou ja, dat gaat niet zomaar vliegtuig huren. Totdat dat kamp afbrandde.
Mm-hmm.
Dus het lag van de een op de andere nacht gewoon helemaal in de as.
Mm-hmm.
Het is een wonder dat daar geen slachtoffers bij zijn gevallen, al zijn er ook wel twijfels over, want nou ja, het is bijna onmogelijk. En die mensen stonden op straat en die waren zelf aan het demonstreren daar op de weg van, evacueer ons, haal ons weg van dit eiland. Wat doe je als er een ramp gebeurt op een eiland? Dan evacueer je mensen. Er kwam niks op gang. En in de loop van die dag belden Johannes en ik met Rico Voorberg. De grote, ja, hoe zeg je dat? Degene die heel erg het gezicht ook is geweest en ook wel echt de aanvoerder van we gaan ze halen. En ja, we hoefden eigenlijk maar 3 woorden te zeggen. Het was gewoon, heb je het gezien? Ja. Moeten we, dat vliegtuig? Ja. Shit. Ja. Ja, het moet wel.
Ja.
Dat toen was het start.
Ja, waar begin je dan?
Wat we zijn gaan doen is een crowdfunding. Nou nee, ja, 2 dingen. We hebben natuurlijk gewoon uitgezocht, oké, wat kost het om een vliegtuig te huren?
Mm-hmm.
En dat kostte inderdaad iets van 25.000 euro. En dat hebben we opgeknipt in stukjes. Dachten we, nou oké, wat is behapbaar? 250 euro. We gaan kijken of we per vliegtuigstoel 250 euro kunnen crowdfunden. Dus er staat 179 stoelen volgens mij, ja, in dat vliegtuig. Het was een Boeing nog wat, 7...
Ja, het zal, 7
nog wat.
Het was een Boeing.
Okay.
En we hebben gezegd, joh, wij willen dit vliegtuig huren, daar hebben we dit voor nodig. Maar ja, vinden we dit met z'n allen belangrijk genoeg? Dus het was in die zin ook een soort crowdsourcing, zeg maar. Het, ja, was draagvlak ophalen. Ja. Vinden jullie ook dat dit moet gebeuren? En toen was ja, binnen no time dat geld binnen. En wisten we dus dat we niet alleen waren, dat mensen dit ook zagen. En dat het vliegtuig van de grond moest komen.
Ja. Ja, want de waarde zit natuurlijk niet alleen in het geld, maar jullie hebben zelf ook gezegd, kijk, dat vliegtuig is gestrand in Athene, maar die actie is niet mislukt. Toch?
Nee.
Hoe zie je dat?
Nou, wij hebben voordat we vertrokken, de staatssecretaris aangeschreven, dat was toen Ankie Broekers-Knol, en gezegd, joh, dit moet gebeuren. Wij vliegen daar alvast heen en we verwachten dat we toestemming krijgen van u en van de Griekse overheid om mensen mee te nemen naar Nederland. Nou, toen zei ze, nee, u doorkruist hiermee andere inspanningen. Toen zeiden wij, nou, wij vinden die inspanningen niet genoeg. Dus dat willen we prima doorkruisen.
Ja.
Maar we wisten dus, op het moment dat we vertrokken, dat we de kans dat we alsnog toestemming zouden krijgen heel klein was. En toch wilden we vertrekken, omdat we zeiden, ja, dit is wat er in wezen moet gebeuren. En laat het dan maar zo zijn dat we daar staan op Lesbos en 2 nachten. Waarbij we dan in elk geval een heleboel lawaai gaan maken om te laten zien, joh, we staan hier klaar. Die mensen zitten daar vast. Laat ons ze meenemen. Laat dit het begin van de luchtbrug zijn.
Ja.
En Nou ja, we mochten dus niet landen op Lesbos. Dus we zijn in de lucht moesten we omkeren en landen op Athene. Toen was het nog spannend of we opgepakt zouden worden. Het was ook corona, dus nou ja, je kan ook ons niet oppakken, maar wel zeggen, jullie moeten 2 weken in quarantaine of zoiets. Dat was natuurlijk stond tot de beschikking van de autoriteiten. En is het dan mislukt? Ja, ik vind van niet, omdat we nog steeds deden wat er moest gebeuren. Er is een citaat van Hannah Arendt die zegt dat de waarde van een politieke actie zit in het feit dat je laat zien wat er moet gebeuren.
Ja.
Dat is wat je kunt doen als burgers. En dat is wat we deden.
Ja.
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 Ja, laten zien dat actie mogelijk is. En ik denk ook inderdaad in, weet je, het is echt zo'n opmerkelijke actie geweest dat je echt laat zien van, hey jongens, weet je, er is gewoon veel meer mogelijk dan je denkt. Wacht niet altijd alleen maar op de ander, op politiek in dit geval.
Ja.
Maar verenig je, je kan geld ophalen, je kan potverdomme een vliegtuig regelen. Als er iets is wat je raakt, weet je, kom in actie en doe het. Dus volgens mij zit er ook inderdaad de waarde in dat je andere mensen inspireert en meekrijgt in je beweging.
Ja, we hebben het natuurlijk over geld bij het ophalen van de crowdfunding om zo'n actie te realiseren. Als we het hebben breder over sociaal ondernemen, dan is het nooit echt een makkelijke weg als het om financiën gaat. En helaas voor heel veel sociaal ondernemers is dat ook een van de redenen dat ze misschien op een gegeven moment wel weer mee ophouden. En jullie hebben in de ideale school, als belangrijk onderdeel van je lesprogramma, heb je dus ook het onderdeel financiën. Wat leer je daar nou eigenlijk in die cursus op het gebied van financiën?
Wij geven nooit college. Dus we starten altijd vanuit, wat is je ideaal? Wat is hetgene wat je al kan? Wat heb je nog nodig? Waar heb je ook zin in? Dus gewoon, waarvoor denk je 's ochtends, yes, oké, dit ga ik vandaag doen. Heb ik zin in? Dat wordt het begin van je plan, zeg maar. Dat is wat je gaat doen. En daar hoort dan dus ook op een gegeven moment een bepaalde manier van denken over geld bij. En wij zijn altijd van de school kijken wat jij nodig hebt. Dus ja, tuurlijk, je kunt gaan lesgeven over alle soorten verdienmodellen die er zijn. Maar het ene leent zich ontzettend goed voor crowdfunding om te starten, bijvoorbeeld. En het ander heeft gewoon een heleboel, weet ik veel. Het moet een vorm van lidmaatschap worden. Of je moet heel klein beginnen en dan uitbouwen. Of je moet gaan partneren met een bedrijf. Of ja, er is...
Dus niet één ideale financieringsmix, nee. Maar je moet op zoek naar wat past bij jouw context.
Ja, klopt. En daar moet je dus wel vanaf het begin slim over nadenken, maar je moet je er niet door laten tegenhouden.
Ja.
Maar goed, dat is meer op een hele kleine schaal. Dat is niet zozeer als je echt aan het ondernemen bent, maar heel veel mensen laten zich ook tegenhouden door... maar dan ga ik minder verdienen. En dan kun je natuurlijk ook gewoon echt gaan kijken, wat heb je nou daadwerkelijk nodig aan inkomsten?
Ja.
Dus heel, zeg maar, net als wanneer je een bedrijf gaat reorganiseren, wat kun je schrappen in je uitgaven?
Ja. En de financieel is daar een belangrijk onderdeel in hoe je daar een balans in vindt voor jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen, je noemde net al kort van in de uitdaging die je met Johannes, of nou niet een uitdaging, maar het moment dat je met Johannes wel eens hebt gehad, dat je op een ander energieniveau opereerde. Dat managen van die energie is natuurlijk super belangrijk. Als je zo gedreven ergens mee aan de slag gaat, dat je ook niet jezelf voorbij loopt en dat je daar een bepaalde balans ook ten opzichte van thuis misschien wel houdt. Hoe laat jij dan ook wel weer op, zeg maar? Je noemde net het voorbeeld van even een stapje terug doen, maar zijn er ook andere manieren waardoor je door de week heen, als je wel heel erg druk bent, ook weer even momenten van rust creëert en die balans weer opzoekt?
Hoe doe ik dat? Ik denk op heel veel manieren. Ik denk dat bijvoorbeeld, ik had van de week nog een middag dat ik zei, ik zit er gewoon echt niet lekker in. Ik heb gewoon geen zin meer. En er moest wel van alles gebeuren. Maar ja, dat gebeurt dan maar later. Dus Johannes heeft me toen echt gezegd van, ga maar ja, ga maar iets anders doen. Want dit heeft gewoon geen zin. En dat helpt ook heel erg. Want ja, als je mij hoort praten over verantwoordelijkheid, dan snap je ook dat ik niet ik vind het niet makkelijk om soort van te varen alleen op mijn energie. Maar ik leer dat wel steeds beter. Toen ben ik gaan fietsen met mijn zus en haar baby. Dat was heerlijk. Dat helpt wel om het om op te laden. En daarnaast doe ik sinds kort aan boksen. En lees ik heel erg veel. Ja, dat helpt. Ja,
het is vooral, als ik het goed, zoals ik het vertaal, is echt goed luisteren. Blijven luisteren naar jezelf en wat je zelf nodig hebt. Ja.
Ja, maar dat heb ik wel echt moeten leren, hoor. Ik weet niet of jullie zo uit het ei zijn gekomen, maar...
Zeker niet. Zeker niet. Nee, nee, het is al, gewoon zoeken inderdaad naar wanneer kan je even niet meer. Maar meestal is het te laat. Zo. En dan, maar ja, ik denk dat het voor iedereen ook anders is inderdaad. Maar het is interessant om te zien hoe jullie zoveel projecten eigenlijk de van de grond krijgen. En daartussen kunnen laveren. En dat, dat is denk ik voor Johannes ook zo natuurlijk. Hè? Die heeft natuurlijk ook zijn kleiklooster. Waar een heleboel gebeurt. Kom je daar wel eens?
Ja, zeker. Ja? Ja. We zijn met de Ideale School vorig jaar ook geweest. Gewoon als een plek van inspiratie. En gewoon om te laten zien wat dus... Het is ook een heel goed voorbeeld van hoe een idee heel concreet kan worden.
Ja.
Ja.
Misschien even vertellen wat het idee dan is.
Ja, zou ik het doen. Kleiklooster is een leefgemeenschap, een christelijke leefgemeenschap. Dan denk je bij een klooster, denk je aan een soort oud gebouw met allemaal monniken. Maar dit is, zijn eigenlijk een aantal appartementen binnen een zo'n grote Honingraad Bijlmer flat.
Mm-hmm.
Dat was vroeger de klusflat. En toen hebben ze een aantal appartementen samengevoegd. Zij wonen daar met 5 huishoudens. En dan zijn er een aantal gastenkamers waar ze dakloze gezinnen opvangen. Er is een buurtkamer en er is een kapel. En er wordt elke avond gebeden. En zo leven ze daar.
En een brouwerij.
En er is een brouwerij. Ja, klopt. Ja, om vervolgens, als je het hebt over hoe ga je om met geld, zeg maar, om dat klooster te kunnen financieren. Dus die gastenkamers en de huur daarvan, et cetera. Zijn ze bier gaan brouwen en dat is nu Brouwerij Kleiburg, ook in Amsterdam Zuidoost, met een proefzaak erbij. En,
is het ook zo gegaan? Eerst de wens om samen te wonen of mensen op te vangen, daarna, we moeten iets doen om geld op te halen.
Ja, ja? Nou, nog weer anders. Er was iemand die zei, je bent een klooster, weet je wat je zou moeten doen? Bier brouwen, dat doen ze toch in kloosters.
Precies.
En toen zijn een paar mensen daarin die een beetje hielpen bij dat klooster, zijn dus voor de gein een soort thuis gaan brouwen. En toen heeft Johannes een keer een etiket gemaakt en erop geplakt. Want dat was zo, hij had een keer, iemand had gezegd van ja, we brouwen ook bier bij het klooster. Dat was eigenlijk nog helemaal niet echt zo. Maar toen belde iemand van het stadsdeelkantoor en die zei, onze stadsdeelvoorzitter gaat weg en willen jullie hem dan niet zo'n fles bier geven? En toen zei Johannes, ja, dat is goed. En toen hing hij op. Toen dacht ik, ja, kak, er is helemaal geen bier. Behalve dus dat zelfbrouwsel. En toen heeft hij snel een etiket ontworpen erop geplakt op dat afscheid van die stadsdeelvoorzitter, dat die fles aangeboden. En vervolgens was daar AT5 en die hebben daar een filmpje van gemaakt. En ineens bestond er dus Kleiburg bier, maar het bestond nog helemaal niet. Nee. En dit is ook iets wat we wel eens aanraden, zeg maar, in de Ideale School. Soms moet je gewoon ontzettende bluff doen. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon kijken van hoe werkt dit dan en wordt dat opgepikt en wat vinden mensen daar dan van? En toen kreeg het een beetje een eigen leven en daar zo'n brouwerij. Niet iedereen vindt zo'n klooster interessant, maar anderen vinden mensen zo'n brouwerij wel weer interessant. Dus daar zijn ook weer allemaal mensen bij aangehaakt. En hebben ze een brouwer gezocht en een crowdfunding gedaan. En zo is dat uitgegroeid tot deze brouwerij.
Is er iemand waar je zelf inspiratie uithaalt? Een andere idealist of andere mensen die fantastische dingen doen waarvan je denkt, oh man, wat vet.
Ik haal zelf altijd wel veel inspiratie. Of ja, hoe zeg je dat? Ik kijk altijd met heel veel bewondering naar mensen die expert zijn op één vlak. Dat is misschien de reden dat ik wel graag lees, is dat je dan echt iets bij iemand vandaan kan halen. Ik heb net een boek gelezen over, het was eigenlijk een roman, maar het ging helemaal over bomen. En hoe bomen werken en wat ze doen en hoe ze communiceren met elkaar. En er stond zoveel in wat ik niet wist. En dan is er natuurlijk, en ik weet niet, ik denk dat iedereen het wel kent, dat je denkt, oh, was ik nou maar toch, weet ik veel, bioloog of zo. Weet je, dat je echt zo op één ding kan focussen. Maar dat is oké, weet je. Ik ben nou helemaal niet iemand die één ding doet. Maar ik kan daar wel echt heel erg van genieten, van mensen die dat wel kunnen en die je daar dan alles over kunnen vertellen of dat je dan zo'n boek kan lezen. Ja, dat heb ik ook met, zeg maar, ras-echte politici of dossiervretende advocaten. Ja. Denk ik, ah, vet. Wat goed dat je er bent.
Ja, helemaal de diepte in op dat onderwerp.
Ja.
Laatste vraag, want we zijn bijna aan het einde gekomen. En dat is een vraag die we eigenlijk iedereen stellen in de studio. Hoe kunnen we jou helpen? Of hoe kunnen we jullie helpen? Want context. Dus wij geven natuurlijk, wij proberen natuurlijk andere mensen die dit beluisteren te helpen. Ook met het starten van iets of het doorzetten ervan. Alle fases die je doorloopt als idealist. Maar ja, ik vind het ook altijd heel erg leuk om na te denken over, hey, je bent bij ons in de studio geweest. Waar loop je tegenaan nu? Of waar wil je naartoe? En hoe kunnen we je daarbij helpen? Of hoe kunnen de luisteraars erbij helpen die dit horen, het verhaal?
Ja. Nou, je zei aan het begin al van, we zijn met de ideale school nu net gegroeid van in Amsterdam en toen Amsterdam en Rotterdam. En nu Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Utrecht, Groningen, Gent, dat was het denk ik, 6 steden. Mm-hmm. Dat pis ik wel een beetje van in mijn broek. Ja, dat is reeds spannend natuurlijk. We hebben allemaal echt super vette docenten, gewoon echt ras, echt idealisten die gewoon in die context van alles voor elkaar hebben gekregen. En wat ik daar heel spannend aan vind is, hoe bereik je nou die mensen die rustig op de bank zitten of onrustig op de bank zitten en denken, er is toch meer in het leven. Kan ik niet iets doen met datgene wat ik kan, wat echt bijdraagt aan deze wereld? Wat is mijn ideaal? Voor die mensen hebben we deze school opgericht. Maar ja, dat vind ik echt nog wel een puzzel om die ook te bereiken.
Ja.
Dus hoe kun je me helpen? Ja, het is ook weer niet zo plat als, of misschien is het wel zo plat, ja, dat we dus gewoon cursisten nodig hebben. Omdat, ja, ik geloof gewoon heel erg in dat dit werkt. Dat je met elkaar gaat helpen om idealist te worden.
Ja, nou Sjoerd.
Ja, de oproep.
Wat let je?
ik zou zeker graag meedoen. We hadden het net hier van tevoren ook over. Maar ik denk ook meer de oproep inderdaad voor de mensen die ook met die notitieboekjes rondlopen. Ik ben er zelf ook een van.
Oh, ja.
Met heel veel ideeën die allemaal ergens in het laadje blijven liggen. Misschien heel veel scripties waar nooit iets mee gebeurd is.
Ja, ik zie
om inderdaad bij jullie aan te kloppen. Ja, en het lijkt mij zelf ook zeker interessant. Dus ik ga nog even met je napraten zo meteen. Over.
Leuk. Ja. Nou, heel graag.
Top. Cursisten en een beetje bereik.
Ja, ja om, precies.
Op mensen die op hun telefoon of op hun scherm zitten, dat je die ook even bereikt. En dat je denkt, ah, oké, daar kan ik dus terecht. Oké, nou bij deze. Hopelijk leveren wij ook wat bereik op in die groep mensen. En voor nu wil ik je bedanken.
Heel graag gedaan.
Voor je verhalen en je lessen. En succes en groetjes aan Johannes.
Ja, dat zal ik doen.
Oké.
Dankjewel.
Dankjewel.
All right.
De Ideale Podcast is mede mogelijk gemaakt door The Present Movement. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change en deze edit is het werk van Regidio van Teilingen. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!